Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 266 van de Naar de Jongens podcast van Niva Radio. En met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. En Bas, ik heb besloten dat we er vandaag maar eens een losers special van moeten maken. Dus we beginnen met, en dan moet jij kiezen, Sander Schimmelpenninck of Kamran Oela, de hoofdredacteur van de Telegraaf.
Ja, mooie rel. Wie zou de grootste loser zijn?
Ja, dat is de vraag.
Ik denk toch Kamran Oela.
Ik weet wel zeker van wel.
Ja, toch Kamran Oela. Ja. Nee, Schimmelpenninck, die had dus in zijn hele... Maar het is wel absurd, hoor. Hij is echt geobsedeerd door Wiert en de Telegraaf. Ja. Maar goed, in zijn kolompje had hij dus geschreven dat die meneer of mevrouw... Want iedereen gaat ervan uit dat het een man is, hè? Het kan ook een vrouw zijn. Het
kan ook Kitty maar, zijn, ja.
Ja, maar kale heien... Dat hij verzonnen zou zijn. En hij suggereerde zelfs dat het Wiert Duk zou zijn, blablabla. Bla, bla.
Ja, hij begon met, het is een pseudoniem of verzonnen. Ik neig naar verzonnen.
Ja.
En toen inderdaad, het kan zelfs Wiert Duk zijn. Dus want uiteindelijk moet in een column altijd Wiert Duk voorkomen, anders is hij mislukt.
Ja.
Ja, en dat is wel lef dat hij dat schreef. Aan de andere kant, ja, ik neig naar betekent niet dat je het met stelligheid zegt. Dus hij zei, of het was een pseudoniem of... Het is verzonnen of het wordt gemaakt door Telegraafmedewerkers, zijn er Wiert Duk. Nou ja, hij zat dus niet fout.
Nee.
Dus de grootste loser is...
Het is grappig, hè? Hij heeft het dus eerder gedaan, Schimmelpenninck. Er stond een keer een ingezonden brief in de Volkskrant zelf...
Ja.
Over een column van hem. En woedend was hij toen op Blue Sky. Want daar heeft niemand het meegekregen. En die brievenschrijver, die heette Piet Post...
Wat verdacht is bij een brievenbrief.
Dus Schimmelpenninck gelijk. Ja, dat is. En de Volkskrant moet dat beter controleren. Want no fucking way dat Piet Post bestaat. Bla bla bla. En toen vond iemand al heel snel. Want de Volkskrant heeft een keer een serie interviews gemaakt met vaste brievenschrijvers.
Ja.
En wie stond daartussen op de foto? Piet Post. Dus toen was Schimmelpenninck nat gegaan. En gisteren zei hij ook op Blue Sky... no way dat de Telegraaf gaat reageren. Want dit gaan ze natuurlijk negeren. Nou ja, dus daar ging je ook al nat. Want Kamran Oela die heeft gewoon gereageerd tegen de Volkskrant. Ja. Want die hebben dat artikel geschreven. Hè, dat het dus niet klopte. Ja. Maar goed, Kamran Oela is de loser. Want... Jij twitterde dat gisteren ook. Bij Panorama deden wij dit ook.
Nou, we hadden Herman Frotté bijna in vaste dienst fulltime.
Precies.
Briefschrijver was... Herman Frotté.
Die is toen ook
uit
geïnterviewd.
Uit Den Dolder.
Ja.
Die is geïnterviewd door onze gewaardeerde oud-collega Michiel Blijboom.
Nou, precies.
Ja.
En oftewel, dat was Blijboom.
Dat hoor je mij niet zeggen.
Dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar je zou ervan kunnen gaan dat eventueel Blijboom zelf was geweest. Maar goed, dat is Panorama. Hè? Dat is gewoon het opinieblad voor de gewone man. Ja,
grapjes.
Maar de grapjes, dat kan. Telegraaf, dan ben je een landelijk dagblad. Dan kun je niet gaan lopen klooien... met dit soort ingezonde brieven schrijven. Want de Volkskrant heeft dat zelf ook meegemaakt. Hè? Ja. Met die... Hoe heette ze? Fatima Kademir of zo?
Ik weet niet meer precies. Maar
dat was een Marokkaanse en die was bij Gerard Cox. Bij een optreden van Gerard Cox geweest. Die leefde toen nog. En dan, dat was me toch een partij racistisch, bla bla bla. En toen is geen stijl gaan zoeken van wie is eigenlijk die mevrouw Fatima Kademir? En die bestond dus helemaal niet. En dat moest de Volkskrant uiteindelijk ook toegeven. Oftewel, je moet gewoon heel goed op je ingezonden brieven letten.
Zou dat zelf getikt bedoel je?
Ze niet hebben gecontroleerd wie het was. Maar in dit geval van de Telegraaf is het nog erger... omdat deze meneer of mevrouw al sinds 2020 of zo ingezonden brieven loopt.
Meer dan 70 gepubliceerd zijn ze.
Ja, en dan moet je wel weten hoe het zit, hoor. Want dat,
en dan zegt Kamran Oela, ik kon aan het mailadres... kon ik wel zien dat het echt een persoon was. Want die heb ik vervolgens opgezocht. Dus dat was dan bijvoorbeeld jan.dijkgraaf@gmail.com. Hè, stel.
Ja, ja.
En dan gaat hij Google op Jan Dijkgraaf. En dan ziet hij eerst die engnek uit Drenthe. Die de boel toen besodemieterd heeft.
Ja.
En daarna ziet hij dan die kleine krabbelaar uit Eestega.
Ja.
Dus dan gaat Kamran Oela naar die persoon van dat mailadres een mail sturen. En dan krijgt hij geen reactie op. Ja, en dan zegt hij ook nog... Ja, nee, als je gaat zeggen dat wij dat zelf doen, ben je wel heel kwaadaardig. En dan heeft hij me, die Oela, namelijk op de kast.
Mm-hmm.
Want Bas, elke boerenlul kan een Gmail-adres aanmaken. Want jij kan bijvoorbeeld doen dopneusjepaternotte@gmail.com. En dan gaat Cameron Oela een mailtje sturen naar dopneusjepaternotte@gmail.com. En dan krijgt hij geen antwoord. Hè, want hij kreeg dus geen antwoord gisteren. Ja. En dan zegt hij, ja, nee, maar dat is niet iemand van de redactie. Dat weet ik zeker, want het is een echt bestaand persoon. Maar goed, Dopneusje Paternotte bestaat ook echt.
Ja.
Maar ik kan dat dus ook zijn.
Ja, daarom.
Dus het is een zwak verhaal van Oela. Het is ook zwak dat hij kwaad wordt. En dan vanwege de privacy-wetgeving gaat hij niet laten weten wie het is. Ja, nee.
Het is een eigen fout. Ze hebben dit 5 jaar laten doorduren. Ja. Ja, ik heb er zelf ervaring mee. Bij TPO deed ik zeg maar de ingezonde opinie.
Ja.
En we hadden natuurlijk onze vaste schrijvers. Maar er waren soms ook nieuwe mensen. Hè, die wilden dan op de posterlijn. Die wilden ook een opiniestuk tikken. Als ik die naam niet kende of niet kon vinden, dan ging ik even met ze mailen. Wie ben je precies? Ja. Hoe weet ik wie jij bent? Ik heb ze zelfs wel eens gebeld en zo. En dan bleek het ook gewoon 9 van de 10 keer. Of 9,99 van de 10 keer bleek het ook gewoon te kloppen. Het was maar een enkeling die je echt probeerde te belazeren. Maar we checkten het wel, omdat je niet nat wilde gaan.
Nee.
En ook al is het de ingezonde brievenbriek van de Telegraaf, interesseert me niet. Je moet het gewoon checken. Want anders krijg je dit soort zaken.
Ja.
Dus nee, Cameron Oela is de grootste loser in dit geheel. Wat niet wil zeggen dat Schimmelpennink 100% gelijk had. Want dat had hij dus niet.
Nee, een van zijn suggesties klopte. Maar ja, dat is natuurlijk altijd zoals je 3 mogelijkheden noemt.
Ja.
Maar het kan dus theoretisch nog altijd gewoon wel wie het duk zijn. En dat is wat Cameron Oelan doet met ik weet de naam en dat is een bestaande persoon en die reageert niet en het is kwaadaardig als je naar mij wijst. Ja, dat is natuurlijk de aanval is de beste verdediging.
Ja.
Nee, het is gewoon buitengewoon slecht als je als serieuze krant niet controleert. Kijk, 1 keer ertussendoor slippen, oké, maar geen 71 keer.
5 jaar lang.
Ja. En wij hebben weer een lekker relletje om de hele dag van te genieten. Zo is het, althans, ja, we hebben wel belangrijke dingen aan ons kop. Maar
het was een geinig relletje. Het geinig was niet een heel groot of zo.
Ja. Kijk, en vooral omdat natuurlijk de Telegraaf ook wel er serieus aandacht aan besteedt als de Volkskrant zo iemand heeft. Hè, dan is het opeens wel nieuws. Maar het is leuk. En wat mij dan toch als abonnee van de Telegraaf tegen de borst stuit. Mm-hmm. Ik moet de reactie van mijn hoofdredacteur. Ja goed, je weet dat ik op alle kranten een abonnement heb. Maar de reactie van mijn hoofdredacteur Cameron Oela. Hè, want met de Telegraaf voel ik me dan toch het meest verbonden. Die moet ik lezen in de Volkskrant. En op telegraaf.nl, want ik heb een digitaal abonnement.
Ja,
geen woord.
Nee, en daar schrijft ze dan weer niks. Nee, dat is heel
kwalijke zaak. Nee, en dat is van het gedrag wat je ook bij politieke partijen ziet.
Ja.
Hè? Hoofdredacteur Omroep Zuidwest, die dat niet werd, Jaap Stalenburg.
Ja.
Geen commentaar op het feit dat er vorige week donderdag toch ineens een andere hoofdredacteur bij Omroep Zuidwest is aangesteld.
Ja, dat ook nog eens.
Nee, op terug, hoor je snel. Dat soort reacties en verder zwijgen. Het zijn walgelijke mensen.
Dat vond ik wel grappig. Het is misschien wel een mediahuisdingetje. Hè? De uitgeverij van NRC en de Telegraaf.
Ja.
Want Cameron Oela, zijn hoofdredactioneel, dat is anoniem. Maar goed, je hebt maar 2 hoofdredacteuren bij de Telegraaf. Hè? Cameron en dat vrouwtje.
Esther Wemmers. Ik
heb haar niet geïnternaliseerd. Ik weet alleen dat ze een buitenechtelijke relatie had met de vorige
hoofdredacteur. Weet je dat zeker of is dat vermeend?
Vermeend.
Oh, goed zo. Jezus, ik red je weer op uit de not. Ik red je weer.
Ja, maar goed, maar ze hebben dus een ingezonde brievenschrijver die al 5 jaar lang eigenlijk anoniem zijn shit daarheen gooit. Maar het hoofdredactioneel van NRC Handelsblad, dat wordt ook geschreven anonieme rukkertjes. Namelijk, die hebben een pool van medewerkers van NRC die iedere dag het hoofdredactioneel schrijven. Terwijl de Volkskrant zelf, en dat vind ik nog steeds een van de hele goed initiatief van de Volkskrant, een paar jaar geleden, zei het dus bij de Volkskrant, weet je wat wij doen? Wij stoppen met het anonieme hoofdredactioneel commentaar.
Ja.
He, want dat werd ook door een pool van mensen geschreven. Maar wij laten dat. We zetten nu gewoon de naam erbij. En daar ben ik erg voor. Maar ja, Mediahuis, Telegraaf, NRC, die houden
het. Dan maar toch een beetje stiekem, hè?
Ja,
als ik nou extreem links zou zijn, zou ik zeggen, je kan wel zien waar ze vandaan komen. Weet je wel, Bas Paternotte. Dat zou ik dan zeggen. Want dat geldt voor allebei natuurlijk. Telegraaf en NRC hebben allebei een oorlogsverleden.
Ja,
voor de klopt. Jongere luisteraars, ja. Zeg dat er maar even bij. Ja, Bas Pettenmotte. Ja. Over oorlog gesproken.
Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur.
Basie, ik dacht voor de luisteraars in het La Rosa Spierhuis, zoals Henk Spaan. Denk ik, laat hem even doorlopen hoor. 1969, het Songfestival, winnares Lenny Koer.
Ja.
En Lenny Koer zou optreden in het Rosa Spierhuis binnenkort, want ze is aan een soort afscheidstournee door Nederland bezig, omdat ze gaat emigreren vanwege de onveilige situatie voor Joden en de gezondheid van haar man, tevens manager.
Ja, gaat ze naar Israël.
Ja, gaat ze naar Israël. Dus liever in Israël dan in Nederland wonen. Dat zegt veel over het veiligheidsgevoel van veel Joden in dit land.
Ja.
Maar goed, de voorstelling is afgelast. Want het Rosa Spierhuis is bang voor palietuig voor de deur.
Ja, extreem pijnlijk. Rosa Spierhuis in Laren, bejaardentehuis voor kunstenaars, muzikanten, wetenschappers. Frits Bolkestein woonde er.
Ja, Tineke de Nooi, Henkie Spaan.
Johnny Kraaikamp.
Ja.
En, nee, Henk Spaan woont er
nee,
niet.
Die gaat er wonen binnenkort.
Maar die gaat er wonen.
Geestelijk woont hij er al, hoor.
Kees Brus, ja. Hij is wel sediment, inderdaad. Nou ja, goed, anyhow. Maar het meest pijnlijke is dat de naamgever van het Rosa Spierhuis, die de tent heeft opgericht, dat is een harpiste.
En elk van naar wie het genoemd is, maar heeft het zelf opgericht?
Ja, zij wil. Dit was haar initiatief. Alleen zij overleed na de oorlog op een gegeven moment. En toen heeft een vriendin van haar het uiteindelijke plan helemaal doorgezet. En daarom is het ook naar haar genoemd. Maar ze had dus wel bedacht, er moet een soort vrijplaats komen, een bejaardentehuis voor kunstenaars, hè, waar dan ook ateliers zijn en een bibliotheek. En dat is er nu ook allemaal, bla bla bla. Dus ze had het bedacht en het is naar haar genoemd. Maar die Rosa Spier, die was dus tijdens de Tweede Wereldoorlog fucking, want ze was Joods, gedeporteerd naar Theresienstadt.
Ja.
En ze heeft dus de oorlog overleefd, maar ze is dus gedeporteerd. En dat Rosa Spierhuis, de leiding van dat Rosa Spierhuis, die heeft nu tegen Lenny Koer gezegd, mevrouw Koer. We zagen dat bij een vorige optreden van u dat er allemaal Palestijnenvlaggen gezwaaid werden. En we gaan het niet doen.
Ongelooflijk.
Het is van een ranzigheid. Je hebt er bijna geen woorden voor.
Nee.
Wat een losers.
Ja, dat zei ik, Bas. We gaan een losers special doen. Ja. We kunnen het er lang en kort over hebben. En we hebben het er eigenlijk 100 keer over gehad. Maar als zelfs een tehuis dat genoemd is naar een oorlogsslachtoffer. Hè? Want haar huis, het echte huis van Rosa. Het echte huis van Rosa Spier in de oorlog is gepulst, zoals dat heet.
Mm.
Jij weet natuurlijk wel wat het is, maar voor de jongere luisteraars, dat betekent gewoon dat het leeggeroofd werd door de moffen.
Ja.
En toen heeft een buurman heeft haar harp gered, heb ik begrepen.
Ja.
En dat was het enige wat na de oorlog voor haar nog over was toen ze terug was.
Ja.
Ja, en ze is uit de Theresienstadt gegaan doordat ze werd uitgewisseld met iemand uit Zwitserland. Dus dat zal met een Duitse oorlogsmisdadiger zijn.
Ja.
Een gevangenenruil, zeg maar. Ja. Dus langs de randen van de afgrond de oorlog overleefd. En dan thuis kwam en alleen je harp nog hebben.
Ja.
Ja, bijzonder mooi verhaal. En als je dan werkt bij een tehuis dat naar die vrouw genoemd is, en er komt een Joodse zangeres die nog nooit in haar leven een vlieg kwaad heeft gedaan.
Ja.
En je zegt er niet, weet je, we bellen de politie En we vragen of de politie een oogje in het zeil wil houden die avond. Nee, je stuurt een berichtje, mevrouw Koer. Sorry hoor, maar het gaat niet door, het feest. Ik vind het... Ja, het is gewoon verraad eigenlijk.
Het is bukken voor het palietuig. Ja. Ik bedoel, wat is de volgende stap? Gaan ze aan alle medewerkers vragen of ze een Israëlisch paspoort hebben of zo? Gaan ze die dan ontslaan? Gaan ze die Joodse medewerkers ontslaan? Gaan ze Joodse bewoners eruit gooien? What the fuck? Nee, Rasse Spira is hartstikke crazy. En dat is ook in Den Haag nu al opgemerkt gebleven. Ik zag dat Michael Boon van de PVV...
Ja,
Kamervragen inmiddels een zitje over de schutting van Rianne Letschert heeft gegooid. Oh. Minister van Onderwijs D66.
En tevens groot pleitbezorger in haar vorige functie voor... kom maar binnen met je palietuig.
Nou, dat is het grappige. Zij is als minister van Onderwijs verantwoordelijk voor het anti-antisemitisme beleid. Dus daarom komen ze bij haar terecht. Maar dat zie je bij elk debat over antisemitisme. Iedereen begint erover. Ja, maar mevrouw Letschert, toen u de baas was van de Universiteit Maastricht, gaf u het palietuig zelfs een eigen kantoortje op de campus. Van waaruit ze hun laffe demonstraties en acties konden plannen. Dus nee, dat krijgt een staartje. Maar ja, goed, of een staartje, dat is nog maar de vraag. Want Michael Boon die zegt aan het eind, daar gaat het om. Hij zegt tegen haar, ik wil dat u contact opneemt met de Rosa Spierhuis. En dat u ze beweegt dat Lenny Koer daar alsnog kan optreden. En we weten hoe dat gaat in Den Haag. Dan gaat ze zeggen, dat ga ik niet doen. Want het is aan het Rosa Spierhuis, ga ik niet over, blablabla. Ja. Het zal allemaal wel. Het is wederom het teken aan de wand dat Joden... Of mensen met de Israëlische achtergrond...
Unerwünscht zijn
in Nederland. Dat ze gewoon de lul zijn. En dat is zelfs nu al bij het Rosa Spierhuis gebeurd. Ik begrijp Lenny Koer wel dat ze wil verhuizen.
Ja, dus dit is eigenlijk net zoiets als het Holocaust Museum... dat zegt, Joden even wegblijven... want anders gaat het palietuig hier weer voor de deur staan. Dat hebben we al een keer gehad.
Ja,
ja, vreselijk. Oké, loser. Nou, weer een loser dus. Quen, weet jij wie de directeur is van het Rosa Spierhuis? Of zullen we het niet persoonlijk maken?
Geen idee.
Nou, Henk Spaan dan. We gaan een stukje van Jan Struijs beluisteren. De voorman van 50PLUS. Die heeft gezorgd dat er rust in die partij is gekomen. Complimenten daarvoor. Die heeft gezorgd dat die partij terug is in de Tweede Kamer met 2 zetels. Complimenten daarvoor. Maar goed, af en toe is Jan Struijs ook gewoon een hele enge linkse deuger. En dat konden we eerder horen.
Ja, ik kan die inschatting van hier moeilijk maken. Maar wat ik wel vind, zoveel mogelijk transparantie. Waar het onder andere mis op ging, ging op die communicatie. Ik snap veel burgers en de ongerustheid in Loosrecht werden op het laatst geconfronteerd. Hey, nee, het worden de 70, het zijn alleenstaande mannen enzovoort. Neem dat mee. 2, als mensen echt verontrust zijn... Kijk ook naar alternatieven. Gaat in gesprek met ze als dat. Hè? En als het niet kan, leg het gewoon beter uit. Daar begint het al mee. Maar wat ik wel ernstig vind, dat is gisteren ook weer in Apeldoorn. Als agressie en geweld een verdienmodel wordt om dit soort dingen af te dwingen. Ja, dan sta ik er wel lijnrecht tegenover. Dat moet je niet doen. Mm-hmm. De stapels inlichtingendiensten, die rapporten heb ik zitten lezen. Ook het weekend weer een paar. Dat de mensen die reizen het hele land door om gewoon ellende te veroorzaken. Geweld, mensen op te hitsen.
Wie zijn die mensen nou precies? Want we zeggen beroepsdemonstranten, we zeggen extremisten. Er wordt van alles geroepen. Hebben jullie nou al een beetje in kaart over wie we het hebben?
Nou, de inlichtingendiensten hebben dat redelijk in kaart. Niet op persoonsniveau, maar wel op beweging zitten. Zowel op de flanken, op links en op rechts. Hè. Dus dat maakt dan in die zin niet zoveel uit. Het zijn wel mensen die zijn doorgeëvalueerd in hun kennis en kunde. Ze weten precies de grens op te zoeken wat wel en niet mag. Ze weten andere wegen op het internet te vinden dat ze heel moeilijk te detecteren zijn. Wat ze ook heel slim... Ze hebben echt een tactiek. Ze komen daar, ze gaan eerst... jongeren opzoeken die op dat moment gewoon staan te demonstreren met alle rechten, maar die gaan ze ophitsen. Soms delen ze zelfs vuurwerk uit. Of joh, ga daar dan, want daar is wat minder politie, verspreid je. Spreken ze de tactiek toe. Dus het is echt gevaarlijk aan het worden.
Hey Bas, er zijn eigenlijk 2 groepen die altijd last hebben van het tuig uit AZC's. Mm. In Trouw las ik trouwens meer van het tuig uit de hockeykantine. Maar die 2 groepen bestaan uit jongeren, vooral met borsten, meiden. En de tweede groep zijn natuurlijk bejaarden.
Mm-hmm.
Want bejaarden worden ook gewoon van hun fiets geramd... Of op een donder geslagen.
Op een fatbike-tuig,
dat bedoel ik.
Ik las het gisteren.
Ja, dat zijn niet per se AZC'ers. Nee. Het is niet zo dat alle mensen op een fatbike AZC'ers zijn, maar het is wel zo dat alle AZC'ers met een Piemol een fatbike hebben.
Ja, zo want daar hoor je overal berichten van. Ja. Dat om de instelling of de opvang staan er allemaal fatbikes geparkeerd.
Ja, ik rij regelmatig als ik bloemen voor mevrouw Dijkgraaf ga halen in de polder, rij ik langs Luttelgeest, dat AZC. Mm-hmm. Mm-hmm. Er staan meer fatbikes dan auto's van personeel.
Ik kan me met mijn hoofd niet bij. Kijk, ik snap, mijn fiets is wel even prettig, hè? Dus als ik asielzoeker was, ik zou zeker wel even een fiets willen hebben.
Ja.
En als je slim bent, dan doe je het met een groepje, hè? Dan een deelfiets heb je dan.
Koop je voor €25 een goed werkende herenrijwiel.
Herenrijwiel, precies.
Terugtraprem, kan er weinig kapot.
Maar als je prioriteit is, ik wil een fatbike hebben. What the fuck, man? Wat is de reden dat je hier naartoe bent gekomen? Ja, nou, dat weten we dus.
Ze hebben natuurlijk niet dat geld meegenomen toen ze kwamen. Nee, dat krijgen ze in Nederland.
Ja.
En blijkbaar heeft het COA hele goede deals met fatbike leverancier. En een fatbike heb je ook al voor €1000 tegenwoordig.
Nou, en vergis je niet, een deel heeft natuurlijk ook wel geld meegenomen.
Jazeker.
Want niet alle asielzoekers zijn arme drommels. Zeker. Dat is juist het hele probleem.
Ben je in principe al niet gekomen. Je hebt al vaak geld nodig om voor het bootje.
Het bootje kost al een paar €1000. Ja. Dus, nee.
Vijf doet dat tegenwoordig, begrijp ik. Maar er is goed nieuws trouwens, want ze zijn weer bezig met een tunnel tussen Marokko en Spanje. Dus dan hoeven ze niet meer met de boot.
Zijn ze serieus bezig met een tunnel?
Las ik in het weekend ergens.
What the fuck?
Ja, het is natuurlijk ook fijn voor de Marokkanen die terug willen naar hun eigen land. Omdat het hier zo vervelend is voor Marokkanen.
Ja.
Maar er is sprake van een tunnel. Ja geinig.
Oké. Okay.
Maar goed, Jan Struijs is gewoon een linkse knakker. Dus mensen die hem bij rechts scharen, bij de kleine rechtse partijen. Nee, hou het gewoon bij klein links.
Het is Jan Struijs, ik vind het. Op zich is hij wel sympathiek. Hè? Hij was 100 jaar lang was hij dan voorman van de politievakbond.
NPB, ja. Nederlandse politiebond, ja.
Maar er zijn een paar. Ja, ik las het laatste interview met hem. Dat was buitengewoon geestig. Werd beschreven. Hij kwam ook binnen met een bloedend oor. Dus, maar dat komt. Hij zit op opa-boksen. Hij zit op bejaardenboksen. Ja, hij vertelt ook van en ik heb helemaal geen bot meer in mijn neus. Bla bla bla. En zulke soort verhalen houdt hij ook op in de kamer. En aan de ene kant vind ik dat wel aardig. Aan de andere kant doet hij wat Lientje. Wat Caroline van der Plas aan het begin deed. Wat mij hooglijk irriteerde. Van, ik ben niet nieuw, ik weet niet hoe het werkt. En dat heeft Caroline van der Plas dus echt gewoon 3 jaar volgehouden. Totdat ze dus ging regeren met de PVV. En toen kon ze dat niet meer spelen. Omdat ze toen gewoon definitief onderdeel uitmaakte van het systeem. Het is de eerste paar weken is het geinig. Als je doet alsof je niet weet waar je bent. Maar daarna niet meer. En daarna zegt Struijs hij dan ook van... tijdens andere debatten zegt hij, met jarenlange ervaring als onderhandelaar in Den Haag, omdat hij als politielobbyist, voorman daar natuurlijk vaak kwam, weet ik dit en dat. Dus het is allemaal spel bij die gozer. Dat irriteert me mateloos. Maar hij is dus ook niet duidelijk inderdaad. Want er was in februari het debat over de regeringsverklaring, weet je nog?
Ja, zeker.
En toen heeft Liedewij de Vos, want soms doet ze wel de werk, een hele goede motie ingediend, namelijk laten we onderzoeken of die remigratieregeling, die je dus tot 2023, 2024 bestond, hè? Dus dat je mensen geld geeft om terug te gaan naar waar ze vandaan komen.
Als ze beloven niet meer terug te komen.
Ja, precies. Laten we die regeling is toen gestopt. En zij zegt, laten we onderzoeken of we daar weer mee aan de slag kunnen. En tegenstanders zeggen van, dat is remigratie. Ja, dat is inderdaad remigratie, want zo heette de regeling vroeger. En Jan Struijs heeft daar dus voor gestemd. 50PLUS heeft daarvoor gestemd. Laten we kijken of we die remigratieregeling nieuw leven kunnen inblazen. En dat vond ik heel grappig, omdat de persconferentie na dat debat, de eerste vrijdag persconferentie van Rob Jetten was dat, daarin schaarde hij 50PLUS als een constructieve linkse partij. Terwijl, maar iedereen had gemist dat ze dus voor de remigratiemotie van Forum hadden gestemd.
Ja.
Dus wat wil ik daarmee zeggen? Ja, die Jan Struijs, die heeft dus eigenlijk twee gezichten. Want wat we dus net hoorden, dat was WNL toch? Gisterochtend?
Ja, WNL, goedemorgen. Ja.
Dat zijn allemaal open deuren die hij intrapt. En
linkse open deuren.
Linkse open deuren.
Informatie, goed uitleggen.
Bla, bla, bla. Ja. En aan de andere kant stem je mee met de motie van Forum. Ja, wat is het nou, vriend? Dus ja. Ik weet ook niet of Jan Struijts zelf wel doorheeft waar hij mee bezig is. In de Eerste Kamer hebben ze Martin van Rooyen. Die was tijdens Den Uyl als staatssecretaris of zo. Dat is een topper. En die weet ook altijd. Ook, die is nu 105, geloof ik.
Nee, ouder.
Maar hij weet,
ouder.
Ouder. Maar hij weet altijd waar hij het over heeft.
Ja.
Ik zou, als ik Jan Struijs was, even bij Martin van Rooyen op de koffie gaan.
Ja, maar anderzijds, Bas. En dat bedoel ik heb je liedje gaan met dat pesten van Lientje. Want je weet dat je mij daar ook mee raakt, hè? Als BBB-lid van het Eerste Uur.
Helemaal niet. Ik ben toch ook gek op Lientje.
Ja, dat weet ik wel. Volgend jaar ben je ook op de palingparty. Maar in elk geval, ik hou erg van Kamerleden die normaal doen.
Ja.
En ik vind het ook wel een vorm van normaal doen, wat Struijs doet en wat Lientje doet. Ik kan dat ook doen. Ik kan heel erg de onbenul spelen. Maar, maar 3 seconden later ga ik jou opeens dingen uit proberen te leggen. Ik bedoel, je onderbreekt me altijd.
Maar het is leuk. Ja, tuurlijk. Maar het is niet meer leuk als het een trucje is.
Alles in het leven is toch een trucje, Bas Bartelt.
Ja, oké. Okay,
alles is aangeleerd gedrag.
Ik prik door de heen.
Het onderbreken wat je altijd bij mij doet is gewoon aangeleerd gedrag. Meneertje kreeg thuis te weinig aandacht. Meneertje die besloot, dan ga ik lekker doorheen lullen als het ouderlijk gezag of mijn kleine broertje spreekt. Hup, pets eroverheen. Basje Paternot in de bocht, hoor. En dan op zaterdag, man, pap, broer. Ik zal zijn naam niet noemen, dat is zielig voor die jongen. Ja. Maar Bas gaat weer de levens redden, hoor, bij de scouting. padvinders, hè. Hoe heet het nou, scouting?
Padvinderij.
Bas gaat weer levens redden. Bas gaat weer konijnen villen. Kunnen lekker eten vanavond.
Ja. Maar goed, Lientje, wat wilde je zeggen over...
Nou ja, dat je de... niks. Dat ik gek ben op normale mensen in de Tweede Kamer. Ik bedoel, er zit al zoveel van die met smalle broekspijpen en glimmende schoenen, figuren, schoenen van €1100, figuren in de Kamer. Die bedrijfskunde hebben gestudeerd en medewerker waren en doorgroeiden binnen de partijen.
Ja.
Ik bedoel, in godsnaam, doe meer normale mensen in de Tweede Kamer, zoals Lientje en Jan Struijs.
Maar
gun ze dan hun trucjes.
Ja, oké, daar verschillen we dan van mening.
Dat is niet erg.
Maar ik wil wel rechtgezet hebben dat ik kan het uitstekend vinden met Caroline van der Plas.
Dat weet ik wel. Ja.
Eén, hè? Ik heb haar op de cover van Playboy gezet.
Ja, als eerste en enige.
En Caroline van der Plas heeft onlangs Kamervragen gesteld naar aanleiding van een publicatie van mij.
En daarin citeerde ze welke titel, welk medium?
Paternotte.nl.
Ja, dat bedoel ik. Zo is Lientje ook.
Is minister Bart van der Brink bekend met een memo van Bas over... en daar heb ik vanmorgen een stukje over getikt... want die Kamervragen zijn nu beantwoord. Volgens mij heb ik het verhaal ook al eens aan de luisteraar verteld. Bart van der Brink liet zich tijdens een debat ontvallen...
Minister van Asiel en Migratie.
Precies, van het CDA. Liet zich tijdens een debat, dus ver na de stemming in de Eerste Kamer... Hè, dus eind april gebeurde dit, liet hij zich ontvallen... dat die andere wetten, dat plan B, dat er lag... en dat hij dat had medegedeeld aan collega's. Toen hij dat in dat debat zei... toen heb ik gelijk de minister zijn woordvoerder gebeld... en gezegd, wie zijn die collega's? Nou, daar gaan een paar dagen overheen... Dat waren dus Rob Jetten en Dylan Jesilgers. Dat is op zich wel logisch, hè? Het ene is premier, de andere is vicepremier. Dus die nam hij even mee in de loop... dat van, mocht de wet het niet halen... dan heb ik deze alternatieven. En we weten nu wat die alternatieven zijn, hè? Dus dat is wat vorige week werd bekendgemaakt. Maar goed, als Rob Jetten dat weet... dan is een telefoontje naar Boris Dietrich in de Eerste Kamer... zo gepiept van Boris... mochten jullie niet voor de novelle stemmen, dan gaan de wetten niet door. Maar weet dat Bart een plan B heeft liggen. Ja. En dat was dus mijn theorietje van, maar hoe zit dat? Dat zou dus kunnen. Is het slim dus om nog voor de stemming dit soort informatie rond te pompen? En daar heeft Lientje dus Kamervragen over gesteld. En ze vraagt dan aan of van, kunt u ondubbelzinnig uitsluiten dat de D66-fractie... op de hoogte was van dat er een plan B lag. En hij wil trouwens niet dat een plan B wordt genoemd. Het waren scenario's, maar het is gewoon een plan B. Weet je waar de term plan B vandaan komt? Van hemzelf. Hij had het zelf over een plan B, dus dat is crazy. Maar goed, die belangrijke vraag. Kan de minister uitsluiten dat de D66-fractie voor de stemming... op de hoogte was dat er een plan B lag? En dan zegt hij, dat weet ik niet. Dus hij kan het niet uitsluiten. Dus daar heb ik een stukje over getikt. Mensen, paternotte.nl, ga maar even kijken. En dan sluiten we af met de vraag in dat stuk. Misschien kan Lientje het dan maar aan Jette vragen. Of hij het weet. Maar ja, dan moet hij wel in het land zijn natuurlijk.
Ja, maar die gaat nooit de waarheid vertellen. Want natuurlijk is het daarom, zo gegaan.
Daarom.
Want D66 heeft nu schone handen gehouden.
Ja. Maar goed, de enige in de hele Tweede Kamer die dus scherp was. Die was wist wat er gebeurde tijdens het debat. En in ieder geval paternotte.nl las. Was Carla van der Plas van BBB. Dus ik wil geen kwaad woord horen van jou, Jan. Over mijn lieve vriendin Caroline van der Plas.
Nou, dan is het goed. Dan is het goed, Bas. Ja, en ik voel me hartstikke lekker vandaag trouwens, Bas Paternotte. Fijn Vertel. Dat je er naar vroeg. Nou ja, mijn rode hart is weer helemaal. Voelt er helemaal warm aan, zo in mijn linkerborst.
Oh?
Ja, ik heb vanochtend een filmpje teruggekeken met Jaap van der Scheur en Herman Bode.
Ja, want gisteren, Jaap van der Scheur, dat waren nog eens tijden.
Ja, want gisteren was natuurlijk de persconferentie van de gezamenlijke vakbonden. De VCP, de FNV en de CNV.
Ja.
Waarin ze zeggen, hey, vuilbrief, jij kan wel de AOW-leeftijd versneld willen verhogen. Je kan wel de WW-uitkeringen en de duur van de WW-uitkeringen verlagen. Je kan wel de WIA-klantjes aan gaan pakken. Maar wij gaan daar gewoon niet mee akkoord, punt.
Ja.
En anders kan je actie verwachten, harde actie. En toen dacht ik aan Herman Bode, gaan we naar de Dam? Dan, ja. Of willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam.
Ja.
En toen, ja, dan moet je, ga ik toch even zoeken. En dan, ja, hoe was het ook alweer precies? Maar het was toen zo dat je had het kabinet van Acht Wiegel. En die wilde loonmatiging. Hè, het was bezuinigen, 1980.
Ja.
Die tijd. En die dachten, we gaan de uitkeringen en de salarissen loskoppelen van elkaar. Iets waar elk rechtskabinet het altijd wel over heeft. Er zijn gewoon de sociale voorzieningen keihard aanpakken. Toen was er een grote actie van de FNV, die was 4 jaar daarvoor opgericht. En die wilde naar de Dam, maar dat mocht niet van de toenmalige burgemeester. Ze moesten in de Rij demonstreren. Toen zei dus op een gegeven moment Herman Bode, die was vicevoorzitter, die kwam uit de katholieke tak van de FNV.
Ja.
En die zei dan voor die zaal, willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. En toen zijn ze dus inderdaad lopend van de Rij naar de Dam gegaan. En de mare wil, maar dat was iets overdreven, dat die hele stoet van 15 tot 20.000 mensen, dat die begeleid werd door 2 agenten. Dat er geen onvertogen woord, zou ik niet zeggen. Maar dat er geen baksteen is opgeraapt en naar iemand toegesmeten. Er is niemand door de ME of Romeo's in elkaar gerost.
Nee.
Alles ging gewoon perfect.
Nee, ze hebben het dan bereikt. Ja. Was net voor mijn tijd. Ik weet wel, als jochie, ik heb dus nog wel als klein kind in de jaren 80 Jaap van der Scheur meegemaakt op tv. Dus dat was dan tijdens Lubbers. En dat was ook zo'n echte arbeider met een snor.
Check
doorrookte stem.
Zeker.
En dat las ik in je briefje vanmorgen. Want we hebben nu. Want de FNV, hè, dat afgelopen jaar hebben we er heel weinig van gehoord. Behalve dat er ruzie was. En dat de voorzitter, wiens naam ik ben vergeten, dat was een soort extreem linkse SP'er. Die riep ook op tot een soort revolutie. Iets over gewapende revolutie had hij het op het laatst over.
Nee, crazy gasten.
Nee. Crazy, helemaal knettergek. Maar nu, je kan een boel zeggen van Hans Spekman. Maar hij is wel de juiste man op de juiste plek, heb ik de indruk.
En hoe die er is gekomen, gaan we het ook niet over hebben. Want dat is ook een onfris verhaal met Lodewijk Asscher in de hoofdrol. Maar hij zit er en hij is onwijs geschikt voor die functie.
Precies.
Ik ben natuurlijk ook als oud-bergambachtenaar Wim Kok gewend. Hè, voorzitter van de NVV. Die altijd keurig in pak en stropdas liep. Blijft altijd een onsmakelijk gezicht. En dat je denkt, zal die net zo ruiken als die eruit ziet, Spekman?
Ja.
Maar goed, dat weten we nu wel. Als we het nou hebben over iemand die in eenvoudige taal in 5 pennenstreken even kan neerzetten, wat een kutkabinet het kabinet. Juist. Silkes Bontebal is het Hansie Spekman.
En daar voel jij je goed? Want
mijn oude
jouw rode hart. Precies. Gaat dan de...
Ja, ik ben weer dat jochie van 16 uit Bergambacht. Dat foldertjes ging verspreiden bij de verkiezingen voor de PvdA, weet je wel.
Ja,
nou ja.
Je zei tegen mij eerder een keer dat het ook heel. Dat komt door Thea, omdat hij in die branche actief is. Het is ook echt heel erg wat er mogelijk gaat gebeuren voor de mensen.
Ja, nou ja, bij de WIA gaat om procentueel arbeidsongeschikt. Lodewijk Asscher heeft er in zijn tijd als minister hele slechte zaken gedaan voor mensen die ziek zijn.
Ja.
En dat heeft te maken met dat het bij keuringen en zo gaat om de loonwaarde die je kan genereren.
Mm-hmm.
En dat betekent bijvoorbeeld, jij bent stratenmaker. En dan moet je een bepaald percentage van je loonwaarde nog kunnen genereren als je ziek bent.
Mm-hmm.
En dan is bijvoorbeeld een methode is, zou je in een wasserij, zou je daar handdoeken kunnen vouwen? Dat is bijvoorbeeld één vraag. Hè?
Mm-hmm.
En dan zeggen veel mensen kunnen dat dan nog wel. En als dat dan het salaris van een handdoekenvouwer in een wasserij, als dat in de buurt komt van je oude salaris, dan kan je dus een hoog percentage van je loonwaarde genereren.
Ja.
En dan word je niet zo snel afgekeurd. Maar ben je directeur en je hebt precies dezelfde kwaal als die stratenmaker. En dan vragen ze, kun jij handdoeken vouwen in een wasserij? En je zegt ja. Ja, dan kan je daar bijvoorbeeld minimumloon mee verdienen. Laten we even zeggen €1.500.
Mm-hmm.
Maar je oude salaris was 6.000. Dus dan is je loonwaarde heel erg laag. En dan wordt dus je afkeuringspercentage heel erg hoog.
Mm-hmm.
Terwijl die stratenmaker natuurlijk een veel groter probleem heeft dan een directeur. Als die wordt afgekeurd of als die afgekeurd wil worden.
Ja.
Want de stratenmaker is versleten, fysiek. En een directeur heeft een ziekte.
Ja.
Dus dat heeft Asscher veroorzaakt. Maar wat ze nu dus willen, want de WIA is ook uit de hand gelopen. Dat is ook waar.
Mm-hmm.
Net als vroeger de WHO uit de hand liep. Ook in die tijd van Wiegel en Van Agt. En Den Uyl daarvoor. Iedereen van 40 die ze kwijt wilde, die gooide ze in de WHO. Want dat zo kwam je goedkoop van werknemers af.
Ja.
En dan denk je, ja, dat is fijn voor die werknemers. Maar thuis zitten, nog 20 jaar voor je AOW-leeftijd, is helemaal niet goed voor de meeste mensen. De meeste mensen willen, die gaan dan vereenzamen, die gaan aan de drank, weet ik het allemaal. Het is gewoon echt, werk is ook een sociaal belangrijke activiteit.
Ja.
Leer ik van mijn vrouw.
Ja.
Dus die is altijd bezig om mensen weer aan het werk te krijgen.
Mm-hmm.
Nou, en op het moment dat iemand dus in de WIA gaat, dan gaat zijn inkomen ook omlaag. En als die IVA krijgt, dan ben je dus structureel volledig afgekeurd.
Mm-hmm.
Dan als jij volledig wordt afgekeurd, dan ben je echt heel erg ziek. Of je lichaam is heel erg kapot. En toch mag je dan volgens de wet nog 20% bijverdienen. Dus, dus het UWV zegt, u kunt niet meer werken, u krijgt 80-100 IVA, word je afgekeurd. Maar dan mag je toch nog 20% bijverdienen. En waarom is dat? Omdat ze het belang van werk heel groot vinden. Dus dan kan je theoretisch voor een paar centen handdoeken gaan vouwen ergens.
Ja.
Dat doet natuurlijk niemand, maar dat mag.
Ja.
Dus dat is wel een menselijk ding. Nou, dan gaan we even naar de WW, want dat is nog veel erger. Ik heb nog meegemaakt, niet zelf, maar in mijn tijd, dat je als je ergens 10 jaar had gewerkt, kreeg je 20 maanden salaris mee bij je vertrek.
Mm-hmm.
Nou, dat is teruggebracht. En inmiddels is het al veel minder geworden. Maar het aantal maanden dat je meekrijgt bij je ontslag, dat is geloof ik nu nog een halve maand per dienstjaar. Daar willen ze ook weer aan tornen. En de opbouw van WW-rechten. Als je 10 jaar in dienst bent nu, heb je recht op 10 maanden.
Ja.
En dat wordt 5 maanden. Dat gaan ze gewoon halveren.
Ja.
En dat heeft te maken met de oprotpremie die je krijgt, de zogenaamde transitievergoeding. Dus die transitievergoeding, dat is maximaal €75.000, zeg ik even uit mijn hoofd. En ik hoop dat Thea niet luistert, hoor. Ik zal weer 10 fouten maken. Maar waar het op neerkomt, is dat je vroeger, als je 20 jaar gewerkt had, had je 10 maanden recht op WW. En als je nu 20 jaar gewerkt hebt, dan heb je maar recht op 10 maanden WW. Ja. Nou, en dat is natuurlijk funest als je een niet al te goedkope huurwoning hebt of een koopwoning. Want na die WW volgt de bijstand.
Ja.
En in de bijstand krijg je zo weinig geld dat je A, je koophuis moet opeten als je het hebt. En B, geen huurwoning van €1.100 meer kan betalen.
Nee.
Dus dat betekent dat mensen eigenlijk dakloos gaan worden daardoor. Want
er zijn al te weinig huurwoningen, laat staan sociale huurwoningen.
Zeker. Dus dat zijn echt hele grote problemen voor mensen die altijd hun geld opmaken.
Ja.
En in een te duur huis wonen voor een bijstandsuitkering. Die gaan gewoon de goot in. Die moeten hun auto verkopen. Zorg voor isolement. Maar die gaan dan solliciteren op banen die ze nooit krijgen. Want meestal kan je niet op loopafstand van je huiswerk vinden. Nou, dat is gewoon. Het is puur een ordinaire bezuinigingsmaatregel ten koste van mensen waar figuren als Hans Veilbrief, die verantwoordelijk hiervoor is, en Rob Jetten nooit mee te maken krijgen.
Die al die rechten die worden afgeroomd en er worden stukjes afgesneden als salami. En
wat is natuurlijk het ding? Dat pensioenakkoord waar 100 jaar over onderhandeld is, daar zijn de vakbonden mee akkoord gegaan op voorwaarde van we gaan niet meer met de AOW-leeftijd klooien. Ja. En dan zegt dit kabinet, nou, gaan we toch lekker doen. Nou, en dan zeg ik dat er voor de vakbonden maar één weg is. En dat is gewoon pootstijf houden nu. Helemaal niet aan tafel met die Veilbrief. Actie. Keiharde actie. Tot het kabinet is gevallen, want daar hadden we het in ons voorgesprek over. Het kabinet moet gewoon vallen, het is klaar.
Daar zijn wij het volledig over eens. Nadat de asielwet het niet hebben gehaald, toen hebben we tegelijk gezegd, nou, dan heeft dit ook allemaal geen zin meer. Nee. Nieuwe verkiezingen. Laat maar nieuwe verkiezingen komen. Want dit wordt helemaal niks meer zo.
Nou, en nu is natuurlijk de vraag, Bas, gaat Hans Spekman ook zijn poot stijf houden? Want het kan natuurlijk best dat Jetten en Jasilkes en Bontebal hebben gezegd, we gooien gewoon 10 stukken rood vlees in de arena.
Ja.
En dan mogen ze de 2 opvreten, maar die andere 8 die blijven liggen. Ja. En de vraag, kijk, AOW, daar zijn ze zelf al van overtuigd. Ja, dat gaan we niet redden, hè, in het kabinet. En WW wordt lastig, maar de WIA, dat denken ze wel even te gaan regelen, toch? Ja. En ik vind dat de vakbonden op alle 3 die gebieden 100% hun poot stijf moeten houden. En dan is natuurlijk altijd de vraag, waarvan dek je dan de extra kosten, hè, die daarmee gemoeid zijn? Nou, daar heb ik ook natuurlijk een antwoord op en dat vertel ik al 100 jaar. Jij kent dat antwoord, Bas. 2 woorden. Asiel,
klimaat. En klimaat, ja, precies.
Daar kan je op bezuinigen. En dan, dan kunnen onze inwoners, ook de inwoners die in vorige tranches asielzoekers en mag ik het nog zeggen, gastarbeiders, hier gekomen zijn, die gebruiken ook allemaal die sociale voorzieningen die we hier nog hebben. Nou, die kunnen dan op peil blijven. En dat gun ik iedereen die hier hard gewerkt heeft van harte.
Asiel en klimaat, precies. Daar kunnen we het geld vandaan halen.
Ja. Ingrid Mission.
En PvdA GroenLinks trouwens. Ja. Pro, PN, weet ik veel hoe ze zich willen noemen. Ik houd op PvdA GroenLinks.
Ja.
Die hebben hier ook belang bij, hè, om de poot stijf te houden. Omdat ze zich daarmee kunnen profileren. Tuurlijk. Over nieuwe verkiezingen gesproken.
Ja, dus, want dan gaat het een keer niet over asiel. Maar dan gaat het over arbeiders. Nou, en
exact.
En dan gaat ook Jantje Struijs weer 5 zetels groeien.
Ja.
Maar ik denk ook BBB trouwens. En kijk, Ja 21 kan je geen arbeiderspartij noemen.
Nee, daar.
En dan misschien dat Jimmy Dijk dan een keer zo slim is om te stoppen met dat Gaza-gedoe van hem.
Ja, nee, Jimmy is gisteren. Ik kreeg gisteren een mail.
Ja? Als lid?
Even kijken. Van de SP ben ik niet lid. Maar ik ben 25 jaar geleden. Heeft een toenmalige voorlichter van mij wel op de lijst gezet van leden. Ja. Waardoor ik ook alles krijg. Even kijken of ik het zo snel kan vinden hoor. Als ik het niet kan vinden, dan vat ik het gewoon samen. Oh ja, hier. Ik kreeg hem gisteravond mail om 10:30 s'avonds. Ja. Want Jimmy die werkt tot laat door.
Ja, ja.
Beste Bas. En het komt in ieder geval neer met stop de afbraak. Wij zijn met meer. Steun de oproep en we gaan keihard actie voeren. Sluit je aan, bla, bla, bla. Nou ja, goed, en de SP vroeger waren ze daar ook goed in, hè? Ook zelf evenementen organiseren, bla, bla, bla. Dus laten we hem even kijken. Als hij het slim speelt, dan zou zelfs de noodlijdende SP hier wat aan kunnen hebben. Ja.
En wat ze wel moeten doen, hè? Dat heb ik dan niet in mijn briefje van Jan gezet vanochtend. Mm-hmm. Ze moeten natuurlijk wel zorgen dat dit een one-issue-demonstratie gaat worden.
Ja.
Dit gaat over de sociale voorzieningen en de inkomens.
En niet met Palestijnen vlaggen.
Dat Gaza van ze. Want dan ben ik meteen
Antifa. Extinction Rebellion en zo. Precies.
Alleen maar over de sociale voorzieningen en de inkomens in Nederland protesteren.
Ja. Ja.
Want anders gaat het weer uit de hand lopen, weet ik veel. One issue, en dat werkt het beste.
Ja.
En verder wil ik nog één ding zeggen over het Kamerlid Ingrid Mission Derks. Zo heet ze toch?
Ingrid Mission Derksen, de VVD-justitiewoordvoerder. Ja,
die zegt 2 uur geleden op Twitter: vakbonden met een mandaat van 1,4 miljoen Nederlanders dreigen met acties tegen een kabinet dat een mandaat heeft van 4,5 miljoen Nederlanders. De vakbonden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en in gesprek gaan. Dreigen is geen praten. Waar haal je de brutaliteit vandaan? Ongelooflijk, vind ik het.
Ja.
Of zie ik dat verkeerd, Bas Paternotte?
Nee, maar ik neem het altijd op voor de underdog. Dus ik ben helemaal op de hand van Hans Spekman. Ik ben en ook, nee, actie. We gaan actie voeren, ook tegen jou in Gym-Michon Derksen.
Keihard.
Keide actie.
Ja, want kijk, dit kan je zeggen als je in een kabinet bent met een mandaat van 10 miljoen kiezers. Zoveel zijn er ook in Nederland. Maar dit kan je niet zeggen als je 66 zeteltjes hebt.
Je bent een minderheidskabinet dat notabene met zichzelf overhoop ligt. Ja, dus come on. Dat,
echt niet te geloven.
Maar goed, Michon Derksen ook een loser. Dus.
Ja, precies. Ja. Nou, de volgende loser, Peter Vlemmings.
De commissie niet kunnen vergeven is dat de commissie de schijn van vooringenomenheid, die ze al een jaar lang etaleren, uiteindelijk niet heeft kunnen wegnemen. En echt gewoon een snoeihard rapport heeft neergelegd over Ongehoord Nederland, wat op belangrijke kritieke punten gewoon niet klopt. Nou, waar het niet klopt, is dat ze zeggen dat uiteindelijk wij potentieel een kernwaarde van de publieke omroep, betrouwbaarheid, aantasten met onze journalistiek. En de basis daarvan nemen ze de rapporten van de ombudsman, vooral in 2022-2023, toen getracht werd onze licentie in te trekken, wat uiteindelijk niet is gebeurd. Maar die sancties die ervoor zijn uitgedeeld, die worden ook meegenomen alsof dat eigenlijk nog steeds actueel is, terwijl dat allemaal is ingetrokken. En de andere grote grap is, de commissie heet officieel Evaluatiecommissie NPO 2022-2024. Dat zijn de jaren, afgesloten jaren, die ze mogen evalueren. Wat doet de commissie? Die zegt, nou nee hoor, we nemen gewoon 2025 en 2026 ook mee. Want er staan nog wat publicaties van de ombudsman en wat zaken die het commissariaat jullie heeft opgelegd. Allemaal lopende procedures waar gewoon bezwaren over zijn ingediend. Nemen ze allemaal mee, sleepnetje erbij en uiteindelijk zegt de commissie, nou dat is toch wel een zorgwekkend beeld. Maar wat de commissie doet, is daarmee de schijn heel erg wekken dat ze niet een neutraal verslag geven over 2022-2024, maar dus zaken erbij rapen om ons potentieel in een minder goed daglicht te kunnen stellen. En dat vind ik heel zorgelijk.
Ja, jij hebt natuurlijk dat hele rapport gelezen, Bas, of niet?
Nee,
ik ook niet.
Ik ben zo klaar met Ongehoord Nederland. Echt, trek nou gewoon die fucking pleister ervan af. Ze wilde het in 23 doen, hè, maar toen durfde Gunnar Oeslu het niet, de 60 staatssecretaris. En nu ligt er weer een negatief rapport. En nu is de minister zelf direct verantwoordelijk. Rianne Letschert, we hadden het net al over. Ook D66. En ook zij is veel te laf. Want zij zegt ook, ja, we kunnen hier niks tegen doen. Blabla. Zo de miet erop. Je moet Ongehoord Nederland eruit kicken. Je moet zwart moet je eruit kicken. Daar zijn trouwens Kamervragen over gesteld. Hè, want ze kwamen 6 ton tekort op de begroting.
Zwart.
Toen heeft iemand 6 ton gestort.
Oh.
Ja, zwart. Ja.
Zwart geld.
En dat is dus de vraag. Ik weet niet meer wie de Kamervragen heeft gesteld. Maar Zwart heeft de begroting rondgekregen door een gift van 6 ton.
Ja.
Maar dan kun je de vraag stellen. Is het wenselijk dat de publieke omroep van iemand zomaar 6 ton krijgt? Wie is die persoon? Koopt die invloed daarmee?
Ja,
bij
tuurlijk
de NPO?
Doet hij dat. Ja.
Bla, bla, bla.
Ja.
Dus dat waren, volgens mij was het Pepijn van Houwelingen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar het enige FVD-Kamerlid die wel wat kan. Maar nee, joh, je moet Ongehoord Nederland moet er gewoon uit. Zwart moet er uit. En verder de hele NPO-sanering.
En alle omroepen. Heb ik ook net een stukje over getikt. 99 woorden. En alle omroepen. Want het gaat over de journalistieke code waar Ongehoord Nederland zich niet aan zou houden.
Ja.
Onderdeel van de journalistieke code is dat je feiten en meningen niet verwart.
Ja.
Elke omroep die het heeft over de genocide in Gaza,
precies,
moet er zijn stekker uit.
Daarom.
Want het zijn vooralsnog pas feiten op het moment dat de rechters dat bepaald hebben.
Daarom. En sowieso alle omroepen.
Het
er is geen enkele
op,
omroep.
Dit
er is geen enkele omroep die niet vooringenomen bezig is. Neem nou Afro Tros. Ik bedoel, dat was vroeger Willem Duis, hè?
Ja.
En nu willen ze, zijn ze tegen Israël bij het Songfestival. Zo de mythe op, jongens. Niemand voldoet aan de taakstelling van de publieke omroep. Van wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Hè? Dus nieuws brengen, beetje entertainment, beetje cultuur, bla 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 bla. Niemand voldoet eraan. Het kost handenvol geld, kost 1 miljard per jaar. Maar die laffe D66 is die laffe Rianne Letschert. Die durft niet de stekker ervan af te trekken. De pleister ervan af te trekken. Net zo min als Gunnar Oeslu dat 2 jaar geleden niet durfde. Echt, het is één grote tyfusbende. Het zijn op de hele NPO. De minister, het zijn allemaal losers.
Ja, maar deze affaire heeft wel een goed ding opgeleverd.
Mm.
Hij is niet dood.
Wie?
Nou, dokter Anders G.J. Mulder natuurlijk.
Oh?
Toen bekend werd dat met Reiza Blommestein,
mm-hmm,
het gedoe. En dat ze 9 ton advocaatkosten, vorige week was dat, 9 ton advocaatkosten.
Ja.
Reiza Blommestein, het hoge beroep van Kaskers hadden we 2 weken geleden.
Ja.
Waarin duidelijk werd dat Kaskers door een aantal mensen bij Ongehoord Nederland ongelooflijk genaaid was. Door Reiza Blommestein en Dr. Anders G.M. Mulder. Toen was Dr. Anders G.M. Mulder stil. En nu is dat rapport van die onderzoekscommissie er. Ja. Evaluatiecommissie. En nu zit Dr. Anders G.M. Mulder weer bij de hand te twitteren.
Jezus, oké.
Dus hij is niet dood, dat is dan het goede nieuws. Of trouwens goede nieuws, dat is het nieuws. Ja, nee, over goed en kwaad heb ik geen oordeel in dit geval.
Ik zal de van belastinggeld betaalde podcast van onze vriend Super Jan en hoe heet ze? Lunchwijntje.
Sietske Bergsma.
De zus van Stella.
Ja.
Ik zal die podcast eens aanzetten om tussen de UFO's en de platte aarde te luisteren wat zij ervan vinden. Nee, maar zie je, het is toch allemaal onzin. Het is trek echt zo de mythe.
Peter Fleming roept ook overal. Ja, maar dit rapport zou er 7 maanden geleden al zijn. Bladibladibla. Ze hebben nu ook 2026 meegenomen. Nou, niet de uitspraak van het hoge beroep van Arnold Kaskers, kan ik je vertellen.
Nee.
Dus echt, nee. Dus ze mogen alles doen en zeggen wat ze willen. Ik vind het allemaal uitstekend. Ze gaan hun goddelijke gang, maar doen wij ook. Maar niet van belastingcenter. Punt.
Exact.
En nog één ding, want ik ben echt team Kaskers als het gaat om die koep. Ja. We mogen nooit vergeten dat Arnold Kaskers ze allemaal zelf heeft binnengehaald. Peter Flemmings, Dr. Anders G.M. Mulder, Reiza Blommestein, Jonathan Crispijn. Het zijn allemaal producten die hij zelf door het de mazen van zijn net heeft laten flippen.
Ja, absoluut. Zijn talentontwikkeling en human resource, dat was belachelijk slecht. Ja. Maar het enige wat voor Kaskens pleit, is dat hij op een gegeven moment door had dat hij een monster had gecreëerd.
Ja, exact.
En toen heeft
de antisemieten eruit wilde flikkeren.
Precies, maar toen heeft het monster zich tegen hem gekeerd.
Ja. Met hoofdrollen voor Reiza Blommestein en Dr. Anders G.M. Mulder.
Precies.
En als Reiza Blommestein een lelijke vent met een puisterkop was geweest, had Dr. Anders G.M. Mulder zijn rolstoel niet in beweging gezet, durf ik te beweren.
Dat speelt ook mee, want hij staat ook nog eens bekend als een groot vrouwenverslinder.
Ja.
Las ik in zijn boek. Ja.
Zijn door FVD-uitgeverij Huppeldepup uitgegeven boek, ja.
Ja. Ja. Ja.
Goed. Nou, dan nu wat leuks. Ook weer met losers trouwens.
Fred deed het niet goed tegen China, tegen Australië. Toen kwamen spelers in opstand, die kwamen bij het bestuur. En toen heeft die voorzitter, die heeft gezegd tegen de man van Corendon...
Attilaai.
Ja, als jij nou zorgt voor Dick, dan zorg ik voor Fred. Nou, en de vorige week liet die directeur of die voorzitter van die bond... die liet vallen van dat de spelers niet langer achter Fred Rutte stonden. Ja, dan ben je verloren eigenlijk als trainer. Ja.
In eerste instantie schrok je ervan. Hij had niet verwacht dat Dick nog zou willen. En daar schrok je dus volgens mij een beetje van.
Ja, Dick was zo eergevoelig is hij dan. En hij was zo vereerd dat die spelers hem terug wilden hebben.
Ja, maar toch
dus die heeft nooit de deur dichtgegooid.
Toch heeft Dick geen juiste rol gespeeld. Uit collegialiteit. Kijk, hij is 2 keer opgestapt. 2 keer op een beslissend moment. Toen hebben ze Fred bereid gevonden. En Fred is een totaal ander mens en ook een andere trainer. Maar ten opzichte van zijn collega Fred had hij, toen dat ging rondbazuinen, had hij moeten zeggen, nee, ik heb afstand gedaan. Fred is de man waar jullie mee naar de WK moeten. Ja. En een sponsor, Corendon, moet zich nooit met het beleid bemoeien.
Nee, dat hebben ze wel gedaan natuurlijk.
Die sponsor heeft zich ermee bemoeid op het moment dat die voorzitter aangaf, als je dat voor elkaar kan krijgen.
Ja, maar verstandige sponsor zegt dan, dit is mijn zaak niet. Nee. Sponsors en supportersverenigingen nooit inspraak geven. Ja.
Maar dat die sponsor een rol heeft gespeeld, dat bleek wel omdat zij nadat de bond had gezegd, we gaan door met Rutte, eigenlijk het sponsorcontract voor na de WK niet wilde verlengen.
Maar kijk, normaal gesproken is de sponsor een heel klein onderdeel van een bond. Weet je wel, bij KNVB heb je een aantal hele grote sponsors. Ja. Dit is de bond, eigenlijk.
Daar komt die bijna betalen geloof ik jaarlijks 8 ton.
Ja.
Dus dat is serieus
alles,
geld.
Alles wat als er een nieuw veld moet komen, wordt geregeld door Corendon. Als er een nieuw iemand binnen moet worden gevlogen, dat doet Corendon.
Nee, maar ik denk dat Kees Jansma wel het juiste zei. Van joh, je hebt op een gegeven moment afscheid genomen. Er komt een nieuwe trainer. En dan kan je niet zeggen op het moment dat het weer wat beter met je dochter gaat. Van joh, ik wil het wel weer proberen. Had hij niet moeten doen.
Ja, maar zo is het niet gegaan, hè? Ze hebben hem benaderd daarvoor. Ja. Dus hij heeft niet.
Ja, maar hij had dat niet moeten doen. Nee. Want hij heeft hierdoor, hoe je nog went of keer, Fred is het kind van de rekening.
Ja. Nou, Dick ook wel, want er is een hoop kritiek op Dick ook.
Nou, ik denk dat een hele hoop mensen dat kwalijk nemen. Ja.
Wat is Gené toch fanatiek in het verdedigen van wat er gebeurd is? Valt jou dat ook op?
Dus dan zou die op de hand zijn van wie?
Van de baas van Corendon. Zijn vriend Atalay Uslu.
Ja, Uslu.
De man die ook zorgt volgens mij dat ze lekker in het zonnetje zitten voor de komende 2 weken met Vandaag in Zuid.
Want Vandaag in Zuid gaat zelf naar Curaçao.
Ja, 2 weken uitzenden vanaf Curaçao. En de Oranje zomer ook nog 1,5 week.
Dus daar speelt ook een belang bij.
Daar lijkt het op.
Weet je wat mij ook opvalt? Want dit was hoe Vandaag in Zuid wel hoort te zijn. Hè? Met name dan de snor. Ja. Dat het echt over de inhoud en over voetbal. Hè? Hoe ze vroeger begonnen. Maar dit gesprek hebben wij zondag al gevoerd in de Bas en Jan synagoge.
En wij waren Johan Derksen.
We zeiden,
het zou goed zijn als het gebeurde. Maar we zeiden ook, ja, het is niet netjes van advocaat.
Ja, echt geweldig. Dus we hebben echt op hoog niveau. Ja. Dus mensen, gaan naar petjeaf.com/narejongens. Want we maken dus ook op zondag een podcast. En we maken nog veel meer podcasts. Maar we hebben op hoog niveau, hadden wij dus de juiste analyse.
Eigenlijk zijn we gisteravond nageluld door de jongens van Vandaag in Zuid.
Daar komt het op neer.
Behalve dat wij geen slijmbal als Gené aan tafel hadden.
Nee.
Maar gewoon Bassie van de Gijp en Jantje Derksen, dat was het gewoon.
Precies, want ik zei het van, het beste zou zijn als die Rutte gewoon zegt, nou oké, ik sta mijn plek af. En zo is het gegaan. Wat we niet hadden voorzien, en dat vind ik raast interessant, en daar moet jij meer over vertellen, is dat de perschef van Curaçao, de bekende Kees Jansma, nu opeens de handdoek in de ring gooit. Hoe zit dat?
Ja, Kees Jansma was met advocaat en Cor Pot en arts. Hoe heet hij?
Weet ik niet meer, maar dat maakt niet uit.
Caspar van Eyck. Met die arts waren ze met z'n vieren en dan nog wat assistenten die er al rondliepen, waren ze voor het project naar Curaçao gegaan een paar jaar geleden.
Ja.
En wat niemand had verwacht gebeurde, ze kwalificeerden zich voor het WK voetbal. Nou, toen werd dus de dochter van de advocaat ziek en toen is advocaat meteen terug naar Nederland gevlogen. Caspar van Eyck, zeg maar, als steun en toeverlaat meegenomen. En omdat advocaat toen zijn ontslag indiende, omdat hij zei, ik ben altijd al meer, familie is altijd belangrijker dan voetbal, dus ik kap ermee. Toen heeft Cor Pot gezegd, dan ben ik ook weg. Dus alle vier waren ze toen af. Ja, 3 waren toen weg en Kees Jansma bleef.
Ja.
Nou, niks raars aan, want Kees houdt van eten en je kan prima eten op Curaçao. En Kees vond het natuurlijk leuk om als 78-jarige nog een keer naar het WK te gaan.
De aandacht
in
als persman. 66,
ja. Als perschef heb je natuurlijk niet veel aandacht, maar in elk geval het aanzien.
Ja, het aanzien bedoel ik.
Maar in 66 ging Kees Jansma volgens mij voor het eerst naar het WK. Of in elk geval keek hij toen voor het eerst. Dat hij met zijn vader naar Duitsland ging of zo, weet ik veel. Hij heeft het als journalist meegemaakt namens de NOS. Hij heeft het als perschef van Oranje meegemaakt in de Van Basten tijd. Ja. Dus dit zou een mooie afsluiting zijn, nog net voor zijn 80ste, nog 1 keer ernaartoe.
Ja.
Dus Kees bleef. Nou, en toen kwam dus deze week, we zeiden dus zondag al, advocaat zal wel terugkomen en Rutte weg. En als advocaat komt, dan komt Cor Pot ook weer. Caspar van Eyck weet ik niet. Maar toen zei Kees Jansma gisteren opeens, ik stop ermee. En hij zei, ik ben niet pro-Dick, ik ben ook niet pro-Fred Rutte. Maar het is gewoon buitengewoon niet netjes hoe dit is gegaan met Rutte.
Hij vindt het gerotzooi.
Ja, nou, dat vind ik zo chic. Dat echt petje af, niet voor, ook voor ons, maar ook voor Kees Jansma.
Ja, we appten er gisteren over, want jij zei gelijk held. Ik zag het gewoon niet aankomen. Ik snapte het gewoon niet, omdat die Kees Jansma toch een ego-mannetje is.
Ja, maar principes gaan dus voor ego soms.
Maar principes gaan dus bij Kees Jansma voor. En dat vond ik wel opmerkelijk. Die had ik niet zien aankomen.
Nee, ik ook niet. Want zo goed ik ken hem wel, maar als ik hem tegenkom zeggen we ook hoi. Maar niet dat ik hem goed ken. Maar dit had ik niet verwacht, nee. Want het is toch gewoon, het was toch weer de oude club die dan weer samen zou komen.
Ja.
Want naast Fred Rutte worden natuurlijk ook al die assistenttrainers er nu uitgerot.
Ja.
En wat ik verder. Dus ik vind dat chic van Kees, dat is eigenlijk de winnaar. En al die anderen zijn losers. Fred Rutte buiten zijn schuld. Dik advocaat door deze mentaliteit. Want precies wat Derksen zei, hij had moeten bedanken voor de eer.
Ja.
Wat ik ook echt een loser vind, is Atalay Uslu.
Ja.
Die is dus sponsor van de Curaçaose Voetbalbond met 800.000 euro per jaar.
Ja.
En dat is voor die club, die bond, heel veel geld. Want het is natuurlijk het kleinste landje dat deelneemt aan het WK. Sorry hoor. En die heeft gezegd toen Rutte niet werd weggestuurd door de bond, wat hij en de spelers graag wilden, dan stop ik na het WK met sponsoring.
Ja.
Nou, nu is het bestuur alsnog overstag gegaan. En heeft Rutte gezegd, ja, hier kan ik toch niet tegen vechten, ik ben weg. Ja, dat betekent dus dat de sponsor extreem veel invloed heeft gehad op het beleid van de voetbalbond, die Oesloe. Ja, en toen dacht ik toch typisch van, ja, je haalt de Erdogan niet uit de Turk. Moet je daarom lachen? Nou, ik vond het vooral triest.
Ja, nee, oké, maar dat is een hele heftige quote.
Waarom?
Nou ja, goed, gewoon Erdogan, dat is niet zo'n aardige kerel. Dus,
nee, maar dat is ook gewoon een mannetje die de baas wil zijn.
Nee, precies. Oké, okay. Ja. Nee, goede quote.
En dus ik zeg ook niet dat hij... ik weet niet of Atalay Oesloe van Corendon de Armeense genocide ontkent. Zover wil ik niet gaan, want daar hoor je hem nooit over. Maar het leek me altijd wel een nette zakenman. En dit is gewoon niet netjes. Oh, dit is als sponsor chanteer je in feite gewoon een voetbalbond die van jouw geld afhankelijk is.
Exact.
En alles mag, maar je kan het moeilijk chic noemen. En dan heeft hij zo'n deftige zus die in de cultuursector actief is.
He, die nou, dan... zij is nu de CEO. Ja, zij is de hoogste baas van Corendon. Nee,
ja. Omdat hij op Curaçao woont.
Ja.
Dat ook nog een keer. Ja. Maar dan denk ik van, ja, Jezus. Dus het resultaat blijft...
Het is echt oligarchengedrag, ja. Wat die Russen doen. En,
nou, dan noem je hem een Rus. Wat is nou erger?
Ja, nee, daarom. Ja, omdat ik moest het even laten indalen. Ik vond dat zo'n harde opmerking, Erdogan, maar nee.
Nou ja, de mensen mogen dus kiezen of ze Atalay Oesloe van Corendon een Rus of een Erdogan vinden.
Ja.
Maar als je dan nog op reis gaat deze zomer, je kan ook met een andere maatschappij gaan, hè? Je hoeft niet met Corendon te reizen.
Nee.
En Corendon was geloof ik ook nog iets met de Turkse afdeling van Corendon en Russische passagiers. Zegt dat jou nog iets of niet?
Ja, daar heb ik toen een stukje over getikt, 100 jaar geleden. Dat,
één jaar geleden.
Iets langer. Maar nee. Ze vliegen ook nog allemaal Russen rond en zo. Kijk. En daarmee ontduiken ze niet de sanctiewet. Maar ze doen het wel. Ze ontduiken de sanctiewet niet. Maar ze hadden dat ook zelf voor kunnen kiezen.
Om ze niet rond te vliegen.
Om ze niet rond te vliegen. Ja. En daar is toen kritiek op gekomen. En ze hebben ook hotels daar in Turkije. En één hotel, dat heet ook letterlijk het Kremlin. Want er zijn heel veel Russen die in Turkije op vakantie, vakantie gaan.
Heb ik wel eens meegemaakt, zo'n all-inclusive tent met Russen. Mm. Daar word je niet vrolijk van, Bas.
Nou ja, wat gebeurt er dan?
Als je wil afvallen, is het goed. Nou ja, die bouwen een piramide van hun bord.
Okay.
En die duwen iedereen opzij.
Ja.
En ze gaan ook drie keer die piramide bouwen. En die vreten gewoon alles op. Het zijn net ratten.
Ja.
Letterlijk dan, hè?
Okay.
Of duiven, laten we het maar duiven noemen.
Duiven is...
Ik krijg weer gezeik met als ik nieuwe onderdelen voor de Lada nodig zou hebben.
Ja.
Maar daar wil je echt niet verblijven. Je hebt natuurlijk hotels tegenwoordig waar geen kinderen zijn, hè? Kids free.
Ja.
Maar je hebt ook hotels die zijn Russenvrij. Er wordt ook mee geadverteerd. Nou, dat is niet voor niks. Nee, ik dol je niet, dat is echt waar.
Geweldig.
Maar ik zeg gewoon tegen de mensen, als je Atalay Oesloe... Als je het netjes vindt wat hij heeft geflikt, gewoon lekker boeken bij Corendon.
Ja.
Maar vind je het net als wij niet chic, of net als ik, laat ik voor mezelf spreken. Ik weet zeker, Basie Paternotte, als ik aan jou vraag, ga jij deze zomer nog met Corendon vliegen, dat jij zegt, geen haar op mijn hoofd hier aan denkt. Dijkgraaf, klopt dat?
Deze jongen, als hij vliegt, vliegt hij met KLM. Dus wat ze ons ook gaan afpakken, hè?
Ja, nou, dat zal me echt jeuken tegenwoordig, hoor, KLM. Wat is er nog K aan LM?
Nee, daarom. Nee, maar sowieso, ik heb nog nooit met Corendon. Ik vind dat die buitengewoon ordinair ook altijd, met die Corendon en die reclames. Dat is, ik hou van een deftige luchtvaartmaatschappij. Ik hou niet van dit soort... Ik associeer het ook direct met volgevreten vakantievierders, all-inclusive, bla bla bla. En dan ook nog die Gunay Oesloe. En nee, helemaal niet zo.
Je zou, kijk, het gaat te ver, hè? Want onze luisteraars houden in principe niet van voetbal, behalve van jouw lofzangen op, hoe heet je ook alweer? De wingback.
Ja, Denzel Dumfries. Ja,
dat vinden mensen leuk, maar verder boeit voetbal de meeste luisteraars van ons niet. Mm-hmm. Maar je zou je eens moeten verdiepen in wat Fred Rutte als trainer... En want Fred Rutte is voor de pers een drama. Er komt geen leuk woord uit.
Oh.
En uit Dickie komt natuurlijk zat leuke teksten. Maar Fred Rutte heeft als trainer echt spelers die zwaar in de shit zaten, bijvoorbeeld met verslavingen, ja, heeft hij hoogstpersoonlijk geholpen. Dus er is echt, ja, een mens met een hoofdletter, ja, M. Zijn we weer terug bij Lenny Koer.
Ja.
Het is echt een mens. Nou, ik weet niet of advocaat ook dat soort dingen heeft gedaan, maar dat maakt niet uit. Maar van Rutte is het bekend, niet Mark, ja, Rutte, maar Fred Rutte, is het bekend dat hij ook echt dingen deed die helemaal niet bij een trainersfunctie horen, maar die gewoon op menselijk gebied,
ja,
bonuspunten opleverden. En zo'n man wordt nu geslachtofferd vanwege de ijdelheid van Dickie Advocaat. En in Nederland is dat met medewerking van Vandaag in Zuid gegaan, met name Gené en de Telegraaf natuurlijk. Die doet de primeur dat de baas van de Curaçaose Voetbalbond zei, de spelers hebben het vertrouwen in Rutte opgezegd.
Ja.
Had de Telegraaf, geloof Mike Verwij. Ja, en dan ben je natuurlijk, als de luisteraars van de Naar de Jongens podcast massaal appen met, wij zeggen het vertrouwen in Jantje Dijkgraaf of Bas Paternotte op, ja, dan is je positie ondermijnd en dan moet je gewoon weg.
Ja, ja.
En,
ja,
daar heeft de Telegraaf natuurlijk weer een rol in gespeeld en die schrijven gewoon op wat ze horen.
Ja.
Maar dat Dickie je advocaat allemaal kunnen voorkomen door gewoon te zeggen, nee hoor.
Ja.
Ook nu het beter gaat.
Er zit zoals altijd ook hier een politiek spel achter met verschillende hoofdrolspelers. Ja. Waaronder dus Oesloe. Maar goed, Dick Advocaat, want het is voor media is het gewoon leuk. Het verhaal is leuk, het narratief is leuk. Hè? Het allerlaatste kunstje van Dick Advocaat. Maar Dick is nu 100. Hoe oud was
hij? Hij is 77, 78.
78. Fred Rutte is, want ik heb het even opgezocht, 63.
Ja, maar die is ook veel. Die gaat nooit meer een WK meemaken.
Ja, dat
is. Nee,
ja,
nee, want hij is nu gaan trainen van een topclub of zo.
Nee, oké. Okay. Maar goed, er zijn meer landjes daarin.
Nee, uitgesloten.
Oh, oké. Okay. Ik dacht, ik wil wel een positieve draai aan geven. Maar...
Nee. Absoluut niet, Bas.
Oké.
Okay. Uitgesloten dat het gebeurt. Ja, en Bas die zei, Dijkgraaf, het wordt weer tijd voor Phil. Want wij draaien altijd Phil en Phil. En die zetten we dan zachter. En dan gaat Bas oplezen wie de afgelopen weken allemaal nieuw zijn gekomen als abonnee van de Naar de Jongens podcast via petjeaf.com/naardejongens. Bas.
En wij verwelkomen Arjo, Erwin, Nina, Huip, Hans, Remco, Erwin, Bas, Gerrit, Koosje, dat vind ik een grappige naam, Alex, Matthias, Sander, Niek, Martin, meneer of mevrouw, Y, Bart, Alex, Ezra, Richard, Boudewijn, Tibor, Thomas, Martin, meneer of mevrouw, FR, Ali, Art, Ed, Sandra, Erik, Anouk, Peter, Ton en Caroline of Caroline.
Hoe vond je dat ging, Bas?
Ja, nou, heel soepel. Al die mensen die zich aanmelden bij petjeaf.com/narejongens. Omdat ze naar de Bas en Jan synagoge op zondag willen luisteren. Omdat ze willen luisteren naar Bellen met Bassie iedere donderdag.
Binnenkort weer.
En of vrijdag. Winter voor liefde.
BNB voor liefde.
Sowieso crisis, formaties, verkiezingen die hopelijk heel snel weer komen. Een shitload aan podcast dat voor slechts 4 tientjes per jaar, zeg ik uit het hoofd.
Dat zeg je goed. Ja, 4 tientjes per jaar. Of als je zegt, nou, ik betaal liever per maand, maar ik wil ook per maand kunnen opzeggen. Hè, dat is het voordeel. Kan je voor €4 per maand ook naar petjeaf.com naar de jongens. We hebben ook nog een raar abonnement voor €6 per maand voor mensen die het extra leuk vinden. Die krijgen helemaal niks extra's, maar die gunnen ons wat extra.
Boezemvrienden. En boezemvrienden. Staat deze keer... Dit waren een stuk of 40 mensen. Er zaten ook een paar boezemvrienden tussen. Kijk, dus allemaal hartelijk welkom.
Maar goed, al onze vrienden zijn ons evenveel waard.
Dat is waar. Toch? Dat is waar. Toch? Absoluut.
Bas, de mazzel.
Doei.